Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. Het is niet de eerste keer, maar we gaan het weer over Schiphol hebben. Schiphol maakte onlangs bekend dat we weer op het oude niveau kunnen gaan draaien, de meivakantie. En daarmee vermoedelijk ook in de zomer. Maar tegelijk hangt er een krimpplan als een donkere wolk boven onze nationale luchthaven. Hoe steekt dat plan nou eigenlijk in elkaar? Waar staan we? En waarom is dit eigenlijk allemaal nodig? Daar gaan we maar eens over hebben. We gaan het maar eens afpellen. Het is nogal wat er is. Eerst even een kleine excuus. We hebben een editie overgeslagen. Ja, dat was niet dat ik er veel aan kon doen, maar ik lag met griep in bed.
Was gelukkig ben je er weer.
Ja, zeker. Als ik nog af en toe een klein kuchje heb, het slijt wat moeilijk, merk ik. Maar goed, ik sta in ieder geval weer overeind. Daar ben ik al heel blij mee. Betekende ook dat jij een hele hoop nieuws rond Schiphol in je eentje moest afhandelen. Ja. Terwijl ik met 40 graden in koorts in bed lag, presenteerde Schiphol een plan om de zomer of de meivakantie goed door te komen. Vertrok de operationeel directeur. En werd een vakbondsman ineens de directeur van de luchthaven. Ja. Nou, zullen we eerst maar eens een klein rondje door de actualiteit doen?
Ja.
De meivakantie.
Nou,
ze zeggen te gaan doen.
Ja, we gaan de meivakantie doen, zei Ruud Zondag, de topman van Schiphol, alweer een paar weken geleden. En iedereen pende dat braaf op. We waren als pers op Schiphol geroepen. En ja, toen dacht ik later van ja, maar dit is toch wel heel opmerkelijk. Vorig jaar bakten ze er niks van. En ineens is daar het wonder van Schiphol.
Ja.
Alle problemen zijn opgelost. Maar goed, toen stuitte ik op een podcast, interne podcast van KLM. En daarin zei de operationeel directeur van KLM, die hield daar best wel wat slagen om de arm.
Ja.
Want ze hebben daar best nog veel vacatures. Eigenlijk waren ze daar niet zo positief. Dus toen zijn we er een beetje op doorgegaan. En de afgelopen weken is er toch wat meer scepsis ontstaan na die ferme uitspraken. Dinsdag was er een bijeenkomst weer van de luchtvaartmaatschappij die hun vluchten moeten verplaatsen. Want eigenlijk valt het uit 1 in 2 delen. In de pieken, zoals dat dan heet, op de hele drukke uren, daarin hebben ze zeker niet genoeg mensen. Dus hoe gaan ze het nu oplossen? De luchtvaartmaatschappijen, die moeten, eigenlijk net zoals vorig jaar, moeten weer vluchten gaan verplaatsen en andere momenten op de dag. En
dat zie ik al een beetje gebeuren. Je ziet nu zelfs maatschappijen uitwijken naar Eelde met een vluchtje, naar Eindhoven met een vluchtje. Dat zie je toch al een beetje gebeuren. Dat is een soort voorsorteren op.
Ja, en je merkt gewoon dat er nog steeds bij de afhandeling dat daar veel vacatures zijn. En dat daar toch ook scepsis over is. Van zijn er straks genoeg gespecialiseerde chauffeurs die vliegtuigen naar de startbaan kunnen rijden. En bij de beveiliging is het dan misschien wel op orde.
En
maar
zelfs daar hoor ik verhalen over, ook uit de sector, dat je moet niet net een griepgolfje hebben rond die meivakantie. Want als er 20 mensen extra ziek zijn, dan zijn ze met z'n allen de sjaak.
Ja, ja. Dus het is echt op heel dun ijs, wordt er momenteel gelopen.
Waarom doet die Zondag dat? Is dat een positieve flow? Als je nu zegt, we gaan voorbehouden houden, dan valt het al
is.
In elkaar?
Ja, hij wil gewoon dat het voor elkaar komt. Dat is natuurlijk zijn opdracht ook. Dus hij heeft als het ware de beuk erin gegooid.
Nogal.
En hij probeert op die manier toch die bedrijven, KLM, in een hogere versnelling te krijgen. Want die is natuurlijk een cruciale factor.
Ja.
Die hebben hun eigen afhandeling. Die zijn de grootste gebruiker van de luchthaven. En hij probeert de druk maximaal op te voeren nu naar die luchtvaartmaatschappij. Dat ze toch in beweging gaan komen. En zullen we de komende weken natuurlijk eens even weer verder in gaan duiken. Maar goed, gisteren kwam FNV weer opnieuw met een alarmerend verhaal.
Ja,
over dat ze toch het allemaal niet zien zitten.
Ja, daar zit ik een beetje een ding onder. Hè? Kijk, als die afhandeling bijvoorbeeld niet op orde is. En mensen horen dat. Die denken dan van, dan ga ik maar niet mijn koffer in het ruim meenemen. Dan ga ik extra handbagage meenemen. Nou, dan heb je een probleem aan de gate. Maar dat betekent ook dat die productiviteit bij de security weer omlaag gaat.
Ja.
En die is cruciaal.
Ja, maar goed, dat gaan we.
Het is allemaal met elkaar verweven. Dus
ja.
het is heel ingewikkeld wat dat gaat.
Nou ja, goed, in ieder geval gezinnen die moeten nu twee bakjes vier met spullen van een gezin met vier mensen.
Ja.
Van twee personen één bakje gebruiken.
Geen gelamineerde Linda, geen banaan in je koffer.
Banaan weer in de koffer, daar was hij weer. Nou ja, goed, er zal nog wel verder geschaafd worden. Maar daarnaast, een dag later kwam volgens mij het bericht dat Schiphol een nieuwe vrachtdirecteur...
Ja. Volgens mij was dat de dag ervoor.
Nee, daarna.
Was dat daarna?
Ja,
en de
donderdag.
Grap was, ik lag met griep in bed. Maar we hebben het over Joost van Doesburg. Die FNV-campagneleider was rond Schiphol.
Ja.
Die had ook koorts. Die
zei dat hij ziek was die dagen ervoor. Ik geloofde dat toen achteraf niet. Maar
hij
in ieder geval...
Ja, hij vertelde dat mij ook. Nou ja, weet je, waarom zou hij erover liegen? Maar
goed, de wereld was een beetje rep en roer. Want de FNV, die altijd zei dat Schiphol, dat het allemaal niet deugde daar. En dat ze echt zich niet aan de wet hielden. En goed gespeeld, Joost. Gefeliciteerd met je nieuwe baan als je dit luistert.
Ja.
Want je hebt een fantastische promotie gemaakt, Joost.
Ja. Ja,
maar goed,
en tegelijkertijd
ook heel veel
elkaar, hij heeft een hoop voor elkaar gebokst voor de mensen die nu in feite onder zich krijgt. Toch wel. Maar ik moest wel even knipperen met mijn ogen.
Ja? Ja. Wat vond jij er bijzonder aan?
Nou ja... Ik had vooral direct iets van, joh, met wie heb ik de afgelopen... Hè, want hij, het is niet alsof hij gisteren had gesolliciteerd en vandaag was aangenomen. Ik vroeg me dan gelijk ook af van, oei. Hè, de afgelopen weken heb ik regelmatig met hem gebeld. Maar ja, hij wist natuurlijk toen waarschijnlijk al dat hij aan de slag ging bij Schiphol. Ja.
Zeker. Ja, ik begreep dat de contacten nog stamden uit de tijd dat Dick Benschop er nog was.
Nou,
dat hij daar positief was opgevallen.
Oké. Okay. Nou.
En, maar goed, kijk, als FNV'er was Joost ook... heeft hij ook een aantal keren gepleit voor krimp van de luchthaven. Ja. Dus ik dacht, misschien wordt hij wel aangesteld om de krimp straks gestalte te geven.
Met een scalpel er doorheen te gaan. Dit
was nog maar één mutatie.
Nou ja, precies. Dan hadden we vervolgens nog Hanne Buis. De operationeel directeur van Schiphol, die met een uitermate zuur persbericht, want ik denk toch niet dat ik het anders kan omschrijven.
Citeer nog even uit het persbericht.
Nou, ondanks gezamenlijke inspanning is het niet gelukt het verschil van mening te overbruggen. Een verschil van inzicht betreft de operationele aansturing van de luchthaven. En dan kwam er nog een quote van Jaap Winter, dat is dan de president-commissaris van de luchthaven, en van Hanne zelf. Ja, die betreuren het dan dat ze op basis van dit verschil uit elkaar gaan. Ja, er zat... Dit riep zo gierend veel vragen over van wat is hier in vredesnaam gebeurd. Ja, beide partijen willen daar niks over zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon afspraken over zijn gemaakt.
Nou ja, ik heb wel iets gehoord natuurlijk. Ja. En het is toch...
Niet iedereen is betrokken in die afspraken om niks te zeggen. Ja.
Hanne Buis was natuurlijk operationeel verantwoordelijk. En ze heeft vorig jaar natuurlijk niet het verschil kunnen maken in chaos.
In ieder geval niet in de tijd dat Benschop er nog zat. En daarna is er wel een hoop veranderd. Ook wel de goede kant op. Hè? In de zin dat zij... volgens mij is onder haar leiding wel bijvoorbeeld... Hè, zijn die rustruimtes aangepakt en die lonen verhoogd en dergelijke.
Ik hoorde van Ruud Zondag, die meldde dat die rustruimtes in november nog niet waren opgeknapt. Dus dan denk je wel van, ja, als je dat toch al ziet in april... waarom is het de boel dan niet in november al voor elkaar? En Zondag was natuurlijk naast Buis aangesteld om dit op te lossen. Ja. En ik heb begrepen van bronnen rondom de luchthaven dat zij vond dat niet tof. Maar ja, je had dat toch ook wel een beetje op je klompen kunnen aanvoelen natuurlijk. Ja. Op het moment als er een interim wordt aangesteld met die opdracht. En ik heb begrepen dat Hanne daar formalistisch mee omging. Zij bewoog niet voldoende mee in de plannen van Zondag. Nou ja, goed. En de raad van. Want het verhaal was ooit dat zij Dick Benschop zou gaan opvolgen.
Ja.
Dick, die kreeg een verlenging. En Buijs zou hem uiteindelijk na 4 jaar dan op gaan volgen. En dan zou zij voldoende te zijn klaargestoomd. Nou, ja. Er waren al twijfels bij de Raad van Commissarissen over of dat wel ging gebeuren na de chaos van vorig jaar. En ja, ik denk ook dat Zondag heeft gekeken van dat de capaciteiten wellicht toch niet voldoende waren.
Nee. Maar wat bijvoorbeeld ook een beetje gek is, want hè, Zondag zit er natuurlijk als interimmer. En het had in de ogen van best wel wat mensen die toch een beetje om die luchthaven heen zitten, nog steeds niet zo gek geweest als daarna Buijs alsnog naar voren was geschoven.
Die mensen die snappen dan niet hoe het in de corporate wereld werkt.
Het had mij ook vreemd gelegen, maar tegelijkertijd, kijk, Buijs was natuurlijk wel al aan de slag met van nou, hoe gaan we zorgen, hè? Bijvoorbeeld het centraliseren van die werving en dergelijke, van die beveiligers. Dat kwam wel deels uit haar koker. Zondag zit er als interimmer, en die heeft maar één doel. Deze meivakantie, deze zomer goed draaien. Wat daarna komt, ja, is in feite, om een voetbalanalogie te gebruiken. Kijk, Dick Advocaat die redt ook altijd zo'n club van de ondergang. Maar dat doet hij niet met het oog op het volgende seizoen nog een redelijke selectie te hebben.
Ik denk dat Zondag een klusje voor de Raad van Commissaris heeft opgeknapt.
Ja.
En die heeft gewoon aangestuurd op een breuk. En take it or leave it. En de afgelopen tijd hebben zij dus kennelijk daar lang over gesproken. En dat blijkt ook een beetje uit het persbericht. Ze hebben daar gesprekken over gehad. Ik begrijp dat Hanne niet voldoende flexibel was. En toch te veel de technocraat is gebleven ook. Weet je, als ik maar de juiste vakjes aankruis, dan komt het allemaal goed. Maar ja, toch iemand die toch te veel van achter een bureau de dingen proberen te sturen. Maar ja, uiteindelijk lag daar de oplossing niet. Maar we gaan het merken in de meivakantie. En voor Hanne Buijs is het natuurlijk echt een persoonlijk drama.
Ja.
Hoe zij nu vertrekt bij de luchthaven. Ja, laten we dat niet uit het oog verliezen.
Nee, want die heeft daar een hele tijd gezeten in verschillende hoedanigheden. Tijd op Lelystad gezeten natuurlijk ook.
Ja, maar dat heeft ze ook niet open gekregen. Dus
nee, maar waren vergunningen. Ja. Ja.
Nee, maar goed, weet je. Waar kun je wel en waar kun je iets niet aan doen?
Ja, dat vind ik wel Lelystad heel moeilijk te zeggen. We komen helemaal aan het einde nog wel op Lelystad terug. Maar,
ja, maar goed, laten we doorgaan.
We gaan door. We hebben nog namelijk één naam die we even moeten noemen. Asscher.
Lodewijk Asscher. Onze voormalige minister van Sociale Zaken. Die heeft een baantje in de luchtvaart. Hij wordt de eerste betaalde voorzitter van de duurzame luchtvaarttafel. Ja. Nou ja, ik...
In feite, heel kort samengevat, hij moet ervoor gaan zorgen. Hij moet eigenlijk de kar gaan trekken richting een duurzamere luchtvaart. Dus SAF, e-fuels, dat soort dingen.
Want in, aan deze tafel, daar zitten dus ook de brandstofproducenten en de kennisinstituten. Dus het zit met name op die brandstofkant, dit verhaal. Nou, het is een enorme ambitie van Nederland. Die in 2030 willen ze 14 of 10...
14.
Ja, goed, het ligt er een beetje aan wie je spreekt. Maar in ieder geval 10% alternatieve kerosine of groenere kerosine of grijzere kerosine, het is maar wie je spreekt, moet erbij gemengd worden, opdat de luchtvaart minder uitstoot. Nou ja, KLM zou... KLM zegt al dat ze voldoende contracten heeft om daaraan te voldoen in 2030. Maar goed, kijk, KLM sluit contracten af met Shell of met Neste.
Ja.
Maar die moeten dan voor zorgen dat zij genoeg kunnen leveren. Dus dat gaat nog heel interessant worden. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van Lodewijk Asscher in deze? Ja. Als KLM die contracten al heeft. Ik zou het niet weten. Dus er is een beetje een gevoel van...
Wat gaat hij nu eigenlijk doen? Hij wilde het ons ook voorlopig nog even niet uitleggen. Hè? We hebben wel even gevraagd.
Nou Asscher had een post gedaan op LinkedIn waarin zijn benoeming werd aangekondigd. En daarin stond van pas reizen in een duurzame toekomst. Toen dacht ik van volgens mij moet jij er gewoon voor zorgen dat er 14% alternatieve kerosine is in 2030.
Ja.
Dus reizen gaan we doen.
Ja.
Dus ik vraag me af of hij toch niet te politiek voor deze functie is. En ja, gaat hij nu, want met Job Cohen, dat was ook een voormalige.
Die heeft daar ook even rondgelopen. Hè?
Die heeft daar ook even rondgelopen. Nou, het was een drama. Echt, de man wist niet, hij is heel aardig. Ongetwijfeld, maar hij ging thee drinken als het ware. Met hij ging de omgeving erbij betrekken.
Het blijft ook eindeloos kleven aan die man, hè, dat thee drinken.
Ja, maar goed, ja. Dat, we hebben ook een artikel geschreven. Jong, kan je gaan thee drinken met de luchtvaart? Ja. En maar weet je, en hij was binnen een jaar was hij weer exit. En ja, die man die wist echt niet waar het over ging. En weet je. Dat ja, hou ook, ik toch ook een beetje bij deze benoeming.
Ja, maar ook hiervan is het weer, hij mag het tegendeel bewijzen. Ik bedoel, er ligt een enorme, want dat vind ik het interessante eraan. Er ligt natuurlijk een enorme economische kans als je een voorloper wordt in het ontwikkelen van biobrandstof, maybe, maar zeker die e-fuels.
Ja.
Als je daar als Nederland een voorloper in wordt en dat ook nog eens een keer kan exporteren, nou, goudmijntje. Dan heb je ineens een oliebron aangeboord zonder dat je in de grond hoeft te zitten. Nou, dat zou fantastisch zijn.
Maar hebben ze Lodewijk Asscher daarvoor nodig? Dat gaan we binnenkort aan hem vragen.
Nou, precies. Gaan we nu eens even kijken naar die krimpplannen. Want daar gingen we het uiteindelijk over hebben. Ja, god, er gebeurt zoveel in die luchtvaartwereld en rond Schiphol. Even kort de situatie nu schetsen. Schiphol mag nu 500.000 vliegbewegingen per jaar uitvoeren. In de coronacrisis werd er veel minder gevlogen natuurlijk. We veren nu langzaam weer op richting die 500.000. Maar plan is om daar nu 440.000 van te maken. Dat moet dan volgend jaar volgens mij gaan gebeuren. Was een beetje het traject.
Nou ja, ze bouwden het eigenlijk dit jaar al.
Ja,
maar
dat lukte niet.
Ja.
Ja. De vraag is natuurlijk een beetje waarom. Nou, speelt er van alles rond die luchthaven. Uitstoot, herrie, fijnstof, een natuurvergunning die er niet is. We kunnen het even afpellen. Eigenlijk is alleen die herrie is het grote probleem.
Nou ja, het is ooit aangekondigd door het kabinet vorig jaar in juni. Het zou nodig zijn vanwege de herrie. En dan gaat het om het zogeheten normen- en handhavingsstelsel. Dus Schiphol heeft afspraken gemaakt met de omgeving. Hoeveel geluid er geproduceerd moet worden en op welke momenten mag worden. En dat zou eigenlijk vast worden gelegd in een zogeheten luchthavenverkeersbesluit. Nou, dat ligt al jaren in een la bij de ministerraad vanwege politieke tegenwerking met name. En de inspectie Leefomgeving en Transport, die ging niet, omdat er eigenlijk dus een ontbrekend juridisch kader was, had de inspectie gezegd, nou, we geven jullie een aantal jaren ontheffing. Je mag al doen alsof je de 500.000 doet, maar we beboeten je niet. En toen werd gezegd van, ja, er komen rechtszaken aan, dus we kunnen dit niet langer gedogen. Ja. Daar ging het eigenlijk om.
Dit klinkt een beetje als een terugkerend thema bij de Nederlandse overheid overigens.
Ja.
We hebben iets bedacht, we gaan alvast iets uitvoeren. Een geitenpaadje, in feite.
Nou, niet een geitenpaadje. Ik zie dat toch anders. Ik denk van, er is vanaf 2008 gewerkt aan dat LVB1, aan die 500.000. Dat is gewoon een afspraak die destijds gemaakt is. Waarom keurt die ministerraad dan niet gewoon goed?
Ja, want het is in feite een kwestie gewoon van stempel erop, rammen en klaar.
Ja, en dat Cora van Nieuwenhuizen, die heeft dat nog geprobeerd.
Waar liep die tegenaan dan?
Vlak voor, nou, Gert-Jan Segers, de inmiddels vertrokken leider van de ChristenUnie, die heeft 2 jaar geleden vlak voor de verkiezingen geroepen van, ja, de minister wilde, Cora van Nieuwenhuizen in dit geval, ja, die wilde nog even snel dat besluit nemen voor die 500.000. Nou, daar zijn wij lekker niet mee akkoord gegaan. Toen dacht ik, lekker niet mee akkoord gegaan. Dit is toch gewoon een afspraak die gewoon juridisch geborgd moet worden. Dus er was steeds kennelijk tegenstand binnen de coalitie om dit gewoon te formaliseren.
Met tot gevolg dat het besluit in feite niet rechtsgeldig is.
Rechtsgeldig.
En dus hetgene wat daarvoor is vastgelegd, die 440.000.
Ja, en daardoor
wordt er
dus nu teruggegrepen op een oude situatie. Nou, de minister heeft dat verkocht van, we doen heel veel goeds voor de omgeving, maar eigenlijk is het een soort van labbekakkerigheid geweest van het vorige kabinet, om dat gewoon niet gewoon netjes af te ronden, dat hele
man,
proces.
Ja, 2008, dan zitten we bij Balkenende.
Ja, dat is dus echt ook bizar.
Dat is 15 jaar geleden.
Nou, nu hebben ze dus bedacht van, oké, we plakken in plaats van 500.000, dat strepen we door en zetten we er 440.000 in hetzelfde documentje. Hmm. Klaar.
Ja, oké, maar dat doe je dus op basis van de herrie. Maar ik denk dat iedereen inmiddels de indruk heeft dat dat moet omdat vliegen vervuilend is, omdat Schiphol te veel uitstoot, omdat mensen in de omgeving ziek worden van alle narigheid die uit de lucht neerdwarrelt. bijna niemand heeft het over die herrie. Hoe kan dat nou?
Ja, dus en het grappige is, of het trieste, is van dat getal is uit een hoge hoed gekomen. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen van, we willen zoveel minder fijnstof, we willen zoveel minder herrie.
Nou ja,
en dat, ze zijn nu dat doel bij dat getal aan het zoeken. Want vorige week heb ik mee mogen luisteren bij een bijeenkomst. Van het ministerie hierover. En nou, echt, was echt geen touwen vast te knopen. En ze hebben het nou nog niet gezegd van je moet zoveel decibellen minder.
Harbers schermt daar wel mee. In een interview zei hij laatst dat in 2027 moet er een nieuw kader liggen, waardoor die 440.000 van tafel kan. Dan is het gewoon, dit zijn de normen qua herrie, dit zijn de normen qua uitstoot, de normen qua vervuiling. Wat daar binnen past, fire away. Oftewel,
Maar Harbers hoeft maar één ding te doen, dat vorige plan uit te laten trekken. Dan is hij gewoon klaar. Dus ook weer hier gaan ze het zichzelf heel erg moeilijk maken. In 3 jaar is waarschijnlijk totaal niet realistisch. Want ook ten aanzien bijvoorbeeld van de uitstoot. Nou, dan zeg je, goh, Schiphol gaat krimpen, 440, iedereen blij.
Ja.
Maar ja, stel je voor dat luchtvaartmaatschappijen vaker met de A380 op Schiphol komen.
Dat je een Embraer'tje vervangt door een A380. Ja, ik kan je daar wel precies van vertellen wat dat voor gevolgen heeft qua herrie.
Dus het klinkt allemaal niet heel erg doordacht. Nou, dat is dan nog alleen maar op het herrie en op het overlast verhaal.
Ja.
Want er komen ook hele andere geopolitieke en diplomatieke vraagstukken komen hier ook nog achterweg.
Precies. Want even simpel uitgelegd. Als wij tegen een van 500.000 naar 440.000 plekken op Schiphol, dat betekent dat elke luchtvaartmaatschappij iets in zal moeten leveren. Als wij bijvoorbeeld dan zeggen tegen, noem wat, Delta, Korean Air, maakt niet uit. Van joh, jullie mogen hier minder heen vliegen. Ja, dan krijg je geduvel. Dan krijg je namelijk, KLM heeft daar nogal over gezegd. Dan moet je niet raar opkijken dat andersom we ook de deksel op onze neus krijgen.
Ja, en ook bijvoorbeeld iets simpels als er is een afspraak tussen Nederland en Frankrijk, de eigenaar van Air France KLM, dat de hubs in Parijs en Schiphol, dat die gelijk ontwikkeld moeten blijven worden. Dat staat gewoon zwart-wit op papier. In 2003 is dat gewoon zwart-wit op papier gezet. En er staat niets in over krimp.
Nee.
En Frankrijk zegt nu tegen Nederland van, wat ga jij nu doen? Ga jij KLM nu afknijpen?
Dan zal Harbers toch van zeggen, dat is een paar jaar en daarna kunnen we weer door. Maar we moeten eerst die nieuwe normen vormgeven.
Nou ja, misschien gaat Frankrijk er helemaal niet bij akkoord. Want dit is gewoon... Want
see,
KLM,
you, see you in court?
Daarover ben ik nog aan het studeren. Mijn bronnen verzekeren mij dat Macron dat met de zachte hand waarschijnlijk bij Rutte onder aandacht...
Tijdens een rijsttafeltje al even
heeft besproken.
Heeft besproken
van even een hand op de schouder van dat gaan we niet doen. Hè?
Ja.
Dus wat je moet je voorstellen, kijk, als jij nu tijdelijk teruggaat, probeer die slots later maar weer eens terug te krijgen. Snap je? Als KLM nu het netwerk moet inkrimpen, dat krijgt ze nooit meer terug wat ze ooit had.
Nee.
Want er zijn er wel anderen die zeggen, maar ik krijg voorrang op basis van de huidige slotregels. Emirates of Qatar, die gaan voor op dit moment qua marktmacht. Dus waar ben je nu uiteindelijk? Dus dat daarmee kan Frankrijk gewoon gaan schermen. Dus kortom, één grote juridische soap.
Ja, want dat is een beetje het ding inderdaad. Je krijgt nu dus een aantal verschillende plekken, krijg je rechtszaken rond dat Schiphol. Je kan inderdaad, iemand zou die natuurvergunning kunnen torpederen. MOB is al bezig met rechtszaken voor te bereiden over het aantal vluchten dat mag landen op Schiphol. Dan krijg je hier ook nog eens een keer juridisch touwtrek. We moeten een rechtenstudie gaan doen als we dit de komende jaar willen gaan volgen. Dit wordt wat.
Ja, dat is...
Eventjes, doel op zich.
Ja.
Als ik met mensen uit de luchtvaart praat of uit de reiswereld. Er worden zat alternatieven geopperd.
Ja.
Variërend van inderdaad versneld verduurzamen. Onder meer het sneller investeren in schonere, stillere vliegtuigen. Dat gebeurt
alternatieve kerosine.
Noem het allemaal op. Maar die hebben heel erg de indruk dat daar nou niet echt naar wordt geluisterd.
Nee, het is echt een verschrikking eigenlijk als je dat...
Dat lijkt me voor die bedrijven heel erg. Ik ben inderdaad uitermate vervelend.
Waarom zou je niet daarvoor openstaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die iedereen heeft. Van, ja. Maar als het niet hoeft...
Nou is op zich de SAF, dat Sustainable Aviation Fuel, dat heeft een probleem. Ik bedoel, je kan het maken uit frituurvet en koolzaadolie. Maar zoveel frituurvet is er niet. En als alle vliegtuigen in de wereld op SAF wil laten vliegen, heb je 3 aarders met koolzaadolie nodig. Ja, dat worden hem ook niet. Maar die e-fuels, ja, ga daar dan eens op investeren. We hebben hier in het Amsterdam-Havengebied een heel klein testfabriekje staan die 2 druppels per uur uitpruttelt. Ja, daar gaan we die mee redden.
Nee.
Knal daar dan op door.
Ja, nou goed. Maar bijvoorbeeld ook vlootvernieuwing. En ja, ik hoor nu dat ze nu willen schuiven met de datum. Dat de vlootvernieuwing pas meetelt vanaf 2024. Dus dan kun je niet meer meetellen wat dan in de huidige jaren allemaal...
De spelregels veranderen, het spel speelt.
Ja, dus dan krijg je... Dus, en dat soort dingen, dit soort trucjes, dat versterkt natuurlijk het beeld van het is een doel op zich.
Ja.
Maar welk doel?
Ja.
Dat is eigenlijk iedereen... Ik zit daar toch een beetje naar te kijken van... wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Voor de bühne?
Ja, welke bühne dan?
Nou ja, er is een behoorlijk grote groep mensen in Nederland... die overtuigd is dat vliegen dusdanig slecht is... dat daar wat aan gedaan moet worden. Als je dat dan als overheid doet, kan je er wel mee concreteren.
Maar wat heeft iemand in Oost-Groningen... Wat snapt die van de krimp van Schiphol?
Nou ja, de meeste mensen in Nederland wonen in een straal van 50 kilometer om Schiphol heen, denk ik. Dat je dan meer dan de helft van de Nederlanders wel bij elkaar hebt.
Ja, maar goed, zit de gemiddelde mee. Ik denk dat dat in de praktijk... Iedereen vliegt, dus...
Ja, ja nee, die hypocrisie. Maar...
Dus ik denk dat het ministerie zich of te veel in een bubbel beweegt.
Ja.
Dat zou ik ook denken. Een andere theorie. Er zitten te veel GroenLinks ambtenaren op het ministerie. Er is een hele milieuafdeling opgetuigd. 120 man. En die zitten daar. Ik hoor dan ook van. Die hebben allemaal vriendjes bij adviesbureaus. En die kunnen hier dan allemaal rapportjes over schrijven. Dus dat is heel erg. En het ministerie.
Is wel heel cynisch.
Nou ja, goed, ik zeg gewoon wat ik hoor.
Ja, ja.
En die indruk wekt dit hele proces ook. Omdat ze bijvoorbeeld helemaal niet gekeken hebben naar bijvoorbeeld de implicaties op de geopolitieke dimensie en op de luchtvaartverdragen. Dat ze echt alleen maar met het dossier alleen maar op dat milieu zitten.
Ja. Hey, dan eventjes. Hè. Wat zijn nu de vervolgstappen? Want dit plan moet toch door Europa heen? En daar horen we eigenlijk al over. En dat horen we al een aantal maanden. Wordt een hele zware dobber.
Ja, de Europese Commissie die gaat het waarschijnlijk afwijzen. Dat hoorde ik vorige week. Die is hier niet, want die willen natuurlijk absoluut geen precedentwerking. En het gaat ook in tegen een van de pijlers van de Europese Unie. Namelijk het vrij verkeer van mensen en goederen. Dus dat wordt afgesneden. Maar goed, Harbers heb ik dat al een keer gevraagd. Die zegt, ja, we gaan gewoon door. Dus dat gaat heel interessant worden. Hoe Nederland zich daar... Ik voorzie echt ook weer op dit vlak... één groot juridisch moeras gaat dit worden.
Ja. Ja.
Dus ik denk van nou, keer nou ten halve om.
Ja. Als je dit wil, beargumenteer dan waarom je het wil. In plaats van het als doel aan zich te nemen. En zorg dat je het juridisch eerst afkadert zodat je het gaat doen. Want dit hier ga je een bijl aanvallen.
Nou ja, en ook volgens Qatar. Ga je dan straks vluchten van Qatar afpakken terwijl je er gas van wil hebben? Ik weet niet of dat nou slim is.
Nee.
Ik zou denken, pak de alternatieven erbij en ga daar volop zetten.
Precies, even die krimp. Hè? Want het laatste dingetje wat ik daarover wil weten. Je zei het al, iedereen wil vliegen. Ja, ik ben een consument. Ik wil gewoon lekker op vakantie naar Gran Canaria. Wat merk ik nou van die krimp? Als die doorgaat. Gaan er dan minder vliegtuigen? Ja.
Minder vliegtuigen, minder verre bestemmingen. Ja. En je zult vaker via andere luchtvaartcentra. Dus de wereld wordt een stukje verder weg. Ja. Zo zou je kunnen zeggen. En ja, een aantal bedrijven zitten hier. En die vinden dat prettig dat ze een heel uitgebreid direct bestemmingennetwerk hebben. Nou ja, die vinden dat ook heel jammer. En dat ga je ervan merken. Ja. Misschien duurdere vliegtickets uiteindelijk.
Ja, als je via,
of je gaat naar België toe om daar wel die vluchten te pakken die hier niet meer kunnen. Of Duitsland. Dus dat ga je ervan merken.
Ja.
Dames en heren, dit is de last call.
We zitten wel de hele tijd te kletsen over Schiphol. Nou, we hebben onze tweede favoriete luchthaven van het. Ja, dit is niet eerlijk voor de rest van de luchthavens die ik hierbij vergeet. Lelystad Airport. We noemen het al even. Ik zei al, we komen er nog even op terug. Nou, er gaat eindelijk iets mee gebeuren, Ieteke. We gaan een asielzoekers huisvesten.
Ja, ik weet niet of het nou handig is om ze in de terminal te laten slapen. Dat lijkt me een beetje onhandig.
Ja.
Maar er is een groot parkeerterrein. Er is nog een heel stuk bedrijfterrein. Daar zou je best een dorp tijdelijk kunnen bouwen.
Ja.
En
er gebeurt toch niks tot 2024. Heeft het kabinet al min of meer gezegd.
Ja.
Even voor de record, hè? Bedoel, het is niet alsof er op Lelystad nu niet gevlogen wordt.
Nee. Er is vliegscholen, hobbyvliegers, privéjets.
Ja.
Ik ben er afgelopen zomer geweest voor een reportage. En toch nog 80.000 bewegingen per jaar. En dat dit nou de oplossing moet zijn. Ik kan me wel voorstellen dat Schiphol zegt dat het is niet helemaal praktisch. Want als er een natuur.
Die hadden er wel een klein dingetje mee.
Er is een natuurvergunning. Of komt eraan. Ook voor Lelystad de Airport. Dus
ze
hebben boeren uitgekocht. Dus in principe zou het vanaf als de ministerraad er een klapje op geeft, zou het moeten kunnen.
Ja. Erg onhandig als je dan naast een tentenkamp landt, zeg maar. Hey, wat ik er wel aan snap, is dat als die terminal, als daar nu toch niet zoveel mee gebeurt, je hebt er wel een infrastructuur liggen met stromend water, met elektra, et cetera, dat is precies wat bijvoorbeeld bij die cruiseschepen die aan kades liggen, vaak ook het argument was. Als je daar een terminalgebouw hebt, dan kan je daar dagbesteding voorzien.
Ja,
en heb je in ieder geval
allemaal
een infrastructuur.
Ja, maar wat zit daar dan in die hal? Er zitten allemaal vastgeschroefde stoelen en roltrappen.
Nee, ik zeg ook niet dat je... misschien een paar pingpongtafels neerzetten, weet ik veel. Nee, maar goed, je hebt in ieder geval... Hè, je kan mensen ook wel in een weiland neerzetten, maar dan moet je daar ook nog eens een keer stromend water en dat soort dingen naartoe regelen.
Wat ik zeg, op die braakliggende terreinen en het parkeerterrein, daar zou misschien iets... Maar het gebouw zelf, dat lijkt me nou weer niet heel praktisch. Maar de ruimte daaromheen, dat zou misschien best kunnen. En, maar goed, ik zie het ook een beetje als een soort van proefballon. Het toont aan dat er op dit moment weinig liefde is voor het dossier Lelystad Airport in Den Haag.
Het ruikt er wel vanaf, hè, inderdaad. Van nou, we kunnen dit er in ieder geval, we kunnen dit hier even parkeren.
Ja, want volgens mij had Caroline van der Plas het ook geopperd van BBB dat een prima locatie was. Dus het is ook wel een beetje dat je denkt van... hoeveel leegstaande kerken hebben we in Nederland?
Ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd opnoemen, maar het zullen er een hoop zijn. Ik bedoel, als ik zie wat er al met kerken aan hè, ik geloof dat 1 op de 3 kerken al veranderd is in iets anders. Dus
dat je denkt van, moet nu koet deze oplossing worden gekozen? Maar goed, we blijven het volgen.
Het is wel het ene probleemdossier wat op het andere wordt geplakt. Hè? Bedoel, je hebt een enorme asielcrisis en een luchthaven die je niet open krijgt. En nou, laten we het maar verenigen met elkaar.
We gaan het meemaken.
Ja, ook hiervan moeten we trouwens de details nog precies kijken. Hè? Van hoe ze dat nou in willen gaan richten. Komen we ongetwijfeld op terug. We zijn er, als we allebei gezond blijven en die ambitie hebben we toch wel, over 2 weken gewoon weer. Laat in de tussentijd liefst een positieve rating achter op de app waar je dit op luistert. En dan melden wij ons dan weer. Tot dan!